Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Ik heb vandaag bij mij in de studio twee gasten, een echtpaar. Hartelijk welkom, dank u wel voor jullie komst. Jullie komen ons vandaag vertellen over het IFFD, een initiatief ter ondersteuning van families waar we het vandaag uitgebreid over gaan hebben. Het is zeer interessant voor onze luisteraars, want ja, de families vormen toch ook het hart van de kerk, om zo te zeggen. Ja, willen jullie jezelf eerst even voorstellen aan onze luisteraars en dan vervolgens iets vertellen over jullie betrokkenheid bij dit IFFD?
Mijn naam is Marina Robben. Ik ben getrouwd met Karel Flips. We zijn binnen 2 jaar, 50 jaar getrouwd al. En we hebben een aantal kinderen, een aantal kleinkinderen natuurlijk. En het IFFD hebben we leren kennen, ik denk ongeveer 1 jaar nadat we getrouwd waren. En ja, het heeft ons enorm geholpen met de opvoeding van de kinderen. En we zijn er nog altijd heel dankbaar voor.
Inderdaad, het was in de jaren 70... vrij kort na ons huwelijk, dat we het IFFD, maar dat heette toen IDF, Instituut van de Familie, hebben leren kennen, opgericht trouwens in Brussel. Maar nadien is er een spraakverwarring gekomen tussen IDF, International Duty Free, en IDF, Instituut van de Familie. En zijn we van naam veranderd in Orlando in de jaren 90. Enfin, dat van International Duty Free, dat is maar een mopje, maar de reden waarom we het IFFD, International Federation for Family Development, gesticht hebben, was om toegang te kunnen krijgen tot de Verenigde Naties. Een paar van onze stichters hebben deelgenomen aan, als privépersoon, aan de grote UNO-conferenties van Cairo en Beijing. En zo is het onder meer het idee ontstaan om IFFD een consultatieve status bij de Verenigde Naties, bij ECOSOC, de Economisch Sociale Raad, te bekomen. Dat heeft een werk gevraagd, want je moet een soort examen afleggen daarvoor, een rapport indienen, maar goed. We zijn stilletjes aan van special consultative status naar general consultative status bij ECOSOC gegaan.
Dus dat wil zeggen dat jullie als organisatie eigenlijk spreekrecht hebben bij de Verenigde Naties?
Dat,
jullie,
dat klopt, dat ja. Klopt inderdaad.
Ja,
inderdaad,
ja jullie hebben mij in de voorbereiding, toen we kennis maakten, al gezegd dat eigenlijk de belangrijkste bedoeling van het IFFD is om de familie terug in de mode te brengen, om zo te zeggen. En waarom is dat nu eigenlijk zo belangrijk en in het bijzonder in deze tijd?
En de familie is de laatste, laten we zeggen, sinds de Tweede Wereldoorlog een beetje in discrediet gebracht. Er is zo'n een denken geweest dat de familie een instelling was dat de kinderen helemaal beïndrukte en geen vrijheid meer liet. En een heel negatief beeld van het ouderschap ook. En ja, het gaat gewoon niet zonder familie. Men heeft dat in de tijd van de Grieken al geprobeerd, van 1 grote tafel te maken voor heel de hele dorp of heel de stad. En dat gaat natuurlijk niet. Iedereen heeft nodig aan persoonlijke aandacht aan een vader, een moeder, en zussen en broers. En dat die er altijd zijn op een permanente manier. En daarom is het ook veel goedkoper, veel ecologischer. Dat we de echte familie met ouders en kinderen ondersteunen. En ja, we kunnen daar een heleboel dingen voor doen.
De families ondersteunen eigenlijk ten einde de maatschappij ook beter te maken dan?
Inderdaad, inderdaad. De familie is aan de oorsprong van de maatschappij. Hè. Dus als je de Bijbel leest, het Oude Testament, man en vrouw schiep hij hen en gaat en onderwijst, gaat en vermenigvuldigt u. In die zin is de familie origineler dan de maatschappij zelf, dan de politiek, dan de cultuur, dan de economie, de industrie enzovoort. Dus alle initiatieven in de maatschappij komen in feite uit de families voort. Familiebedrijven, kleine bedrijven, nadien zeer grote bedrijven. Het zijn altijd families geweest die de maatschappij hebben doen vooruitgaan. En zoals mijn vrouw zegt, we zijn niet terug naar de oorsprong willen gaan. Via de case studies die we ingevoerd hebben in het IFFD. Verhaaltjes, fictieve verhaaltjes over reële verhalen, maar fictief gemaakt om ze onherkenbaar te maken voor de discussies tijdens de cursussen die we geven.
Mm-hmm. Ik wil toch nog even terugkomen op het belang van de familie. Als de familie goed draait en weet hoe ze positief kan samenleven zonder slaande ruzies en ik weet niet wat, door op voorhand daarover na te denken, ja, dan creëert men eigenlijk kleine eilanden van vrede. En als men op die manier een dorp, een stad, een land heeft, dat scheelt hem heel wat. En het moet gezegd worden dat door de druk van vandaag op de gezinnen het toch wel heel moeilijk wordt. Meestal moeten beide mensen gaan, vader en moeder moeten ze alle twee gaan werken en dan komt men moe thuis. Ook is het zo dat men weinig opleiding, of om te zeggen, eigenlijk geen opleiding heeft over hoe men moet opvoeden of hoe men kan opvoeden. En ja, men moet dan maar eraan beginnen en hopen dat het goed lukt. En dat is niet zo evident voor veel mensen.
Mm-hmm. Jullie gaven daarnet te kennen dat jullie zelf kennis hebben gemaakt met het IFFD nog in de beginjaren, toen jullie zelf pas gehuwd waren, misschien al jonge kinderen hadden. Heeft die persoonlijke ervaring jullie in die mate deugd gedaan dat misschien de oorsprong is van jullie engagement binnen IFFD?
Ja, het is zo dat ik zelf ben enig kind. En mijn mama was weliswaar van een gezin van 9 kinderen, maar toen wij onze eerste kleine had, god, dat was vreselijk. Ik kon me gewoon niet voorstellen dat hij nog maar kon ongehoorzaam zijn. Het eten was ook al heel moeilijk en er was zo van nee in de mond toe en de kop draaien. En de cursussen van IFFD hebben echt, ja, men zag dan andere jonge echtparen die tips hadden, die bij wie het dan wel lukte of bij wie het ook niet lukte. En dat was ook een hele troost. Maar gewoon het feit dat men niet meer alleen ervoor stond, was gewoon een enorme hulp.
Hmm. Hmm. Ja, dat was zeer, zeer, zeer mooi in het begin. Dus ik herinner me nog dat mijn vrouw in verwachting was van de tweede. Het was de tweede, geloof ik, toen we gestart zijn met IFFD in Brussel. Enfin, toen nog IDF dus. En het was een groot plezier om oudere mensen, want de eerste groepen die we in Brussel hadden waren, bestonden vooral uit ouders die al een beetje meer ervaring hadden dan wij zelf. En ze hebben ons zeer veel, in de vergaderingen hebben ze ons zeer veel geleerd in feite. Moed gegeven, goede raad gegeven, aangemoedigd. Dat was zeer fijn.
Ja, en Vandaag de dag zijn jullie eigenlijk het aanspreekpunt voor IFFD in België, als ik het goed begrijp, hè?
Nee.
Niet meer.
Het is zo dat we jaren daar gewerkt hebben, maar ik ben nu 71, mijn man is een beetje ouder. En we vinden dat jonge mensen het moeten overnemen. Ik ben nog altijd op de achtergrond bezig, maar de voorzitter is iemand van Brussel, Isabelle de Mon. Men kan dat ook vinden op onze website. Het zijn echt jonge mensen die het nu dragen in België. En ik vind dat dat ook zo is, dat men moet de generaties vernieuwen. Het is een product voor jonge mensen. Er zijn ook cursussen voor grootouders natuurlijk, maar toch, de toekomst is aan de jonge mensen. Maar we doen wat we kunnen. Ik vertaal ook vrij veel. De nieuwe initiatieven moeten vertaald worden, het zij uit het Spaans, het zij uit het Engels bijvoorbeeld. En ja, als men mij nodig heeft, probeer ik er wel te zijn. Maar het echte dragen is een nieuwe groep.
Ja, maar toch, ik kan u wel spreken van uit veel ervaring eigenlijk met het IFFD. Hè. U heeft zelfs een taak gehad binnen de internationale werking, of u was zelfs voorzitter.
Ja, het is zo dat het was een heel fijne tijd. Op een bepaald moment, na vele jaren ook, ja, gewerkt hebben met mijn man. We zijn altijd samen met het vliegtuig gegaan, of toch meestal. Ja, heb ik mogen voorzitter zijn internationaal van IFFD. Wij zitten nu in 70 landen wereldwijd, echt in de 5 continenten. Japan, zelfs Korea heeft een cursus. Afrika zijn we in, Kenia, Ivoorkust, Zuid-Afrika.
Rusland,
inderdaad. Maar bijna alle Europese landen, België uiteraard, Nederland, Ierland, Engeland, Italië, Spanje, Portugal, enfin, noem maar op. En Amerika, Canada, de Verenigde Staten heeft echt veel cursussen. Ja, dat is een immens land. Zuid-Amerika ook. Een van onze laatste congressen was in Mexico bijvoorbeeld, met 2000 mensen die gekomen zijn. Ja, we zijn in Chile, in Brazilië, enfin, te veel om op te noemen. Dat kan je ook vinden op de internationale website IFFD.org, die u in 2 talen kan consulteren, Engels of Spaans.
We gaan er alvast even tussenuit voor een stukje muziek en zullen dan daarna wat concreter spreken over wat het IFFD nu precies doet, de cursussen, de methodologie en ook nog een beetje over de geschiedenis. Want ja, het is natuurlijk niet van de ene dag op de andere dat de aanwezigheid in 70 landen er was.
Juist.
Yeah.
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek mogen gaan met Karel en Marina Flips-Robben. Ze zijn een echtpaar dat zich al vele jaren inzet voor het IFFD, de International Federation for Family Development, ter ondersteuning van het familieleven en zo ook ter ondersteuning van de maatschappij, zoals ze daarnet al aangaven. Ja, we hadden het er daarnet over dat het IFFD vandaag de dag verspreid is over 70 landen. Het is ontstaan in de jaren 60, gaven jullie daarnet al aan. Ja, hoe is het nu eigenlijk allemaal begonnen?
Wel, de grote expansie van het IFFD is er in feite gekomen, mede dankzij de subsidies die we gekregen hebben van de Europese Unie. We zijn in de jaren 90 begonnen met het bijeenbrengen van minstens 3 en liefst 4 en 5 Europese landen om de expansie van het IFFD in die landen te kunnen realiseren. En zo zijn we in Polen geweest, in Spanje, in Frankrijk, in Engeland, in Litouwen, in Estland. En het IFFD heeft daar zijn grote expansie gekend in feite. De allereerste oorsprong van het IFFD ligt in feite in Barcelona. Er is in Barcelona een business school voor managers van ondernemingen en zij hadden het idee opgevat om de case study methode die van Harvard komt toe te passen op de familie. Families zijn ook cases, verhalen, hebben een geschiedenis. En op dezelfde manier als ze de geschiedenis van ondernemingen bestudeerden, samen in groep, is die methode toegepast op de familie.
Het is heel mooi te zien, met die methode kan men op een veel dynamischer manier te werk gaan. Het meest courante is dat men zich inschrijft voor een lezing van iemand. Maar ja, die professor leest dan een tekst wat op zich al minder aanspreekt, denk ik. Maar vooral die zo concrete problemen van een familie komen eigenlijk moeilijk ter sprake. Want die professor heeft dan dingen uitgekozen die eigenlijk toch net een andere wereld zijn dan waar we zelf in leven. Terwijl de verhaaltjes die in de cases, die trouwens zeer kort zijn, 3, 4 bladzijden, echt toepasselijk zijn. Een vader, een moeder, een paar kinderen. De kinderen maken ruzie onder elkaar. Wat doen we daarmee? Op school, de ene zoon studeert graag en goed en de volgende die is niet achter zijn bureau te krijgen. Of een kindje is helemaal niet gehoorzaam. De moeder reageert er zo op, de vader reageert er zo op. Enfin, heel concrete zaken, de inmenging van, de goed bedoelde wellicht inmenging van de fameuze schoonmoeder. Het is niet voor niks een internationaal begrip, een schoonmoeder. Maar enfin, het is vooral heel leuk en heel dynamisch als men in de groep samenwerkt en degene die de groep leidt is geen professor, maar een moderator. Dat wil zeggen dat hij de mensen doet spreken, vragen stelt. En iedereen neemt deel aan de discussie. En uit verschillende ideeën neemt men er enkele mee naar huis. En er is ook geen oplossing aan de case, omdat er heel veel mogelijkheden zijn. En ook in het gewone leven van in ieder weten we ook dat er niet zomaar één oplossing is. Iedereen kiest voor zichzelf. Maar het op voorhand kunnen nadenken van problemen die men dan net nog niet heeft, is echt een grote voordeel.
Ja, het geheim van de case study methode is in feite dat het de ouders verplicht om samen, man en vrouw, de case te lezen, te bestuderen. En te bespreken bij de afwas bijvoorbeeld. En dan, in een tweede fase, komen we samen in een kleine groep. 3, 4 echtparen, 5 echtparen. Die de case opnieuw ter hand nemen, zonder moderator. Maar in gezamenlijk gesprek. En dan tenslotte is er de algemene vergadering, waar de 3, 4 kleine groepen die er gevormd zijn, samen een 15, 20 echtparen dus, samenkomen en de case nogmaals bestuderen met een moderator. Dat zijn dus in feite 4 studiemomenten. Persoonlijke lectuur, lectuur samen met de man of de vrouw, lectuur en studie in kleine groep en in algemeen vergadering. 4 studiemomenten, 10 cases, 40 studiemomenten. Dus waarin men op een dynamische manier leert. Men leert daardoor inderdaad veel meer bij, zoals mevrouw zegt, dan wanneer men 10 conferenties gaat volgen die zeer interessant kunnen zijn, zonder enige twijfel. Maar die het gevaar in zich houden dat we hebben het vandaag gehoord en overmorgen weten we niks meer van wat er gezegd is. Mm-hmm. Terwijl de case study methode veel dynamischer is, veel uitgestrekter in de tijd ook. Een cursus van 10 cases, dat neemt ongeveer een klein jaar in beslag. Maar men is dus een jaar werkelijk bezig met kleine problemen op te lossen binnen de families.
Mm-hmm. Binnen de families van de cases, want dat is ook een heel leuk aspect, dat de cases ons beschermen tegen te persoonlijke uitweidingen die we dan later misschien liever niet hadden gezegd. En men discussieert over de familie in de case, hoe dat die papa is, hoe dat die mama is en en men kan dan ook vrijer zeggen van of ik vind dat personage toch echt maar niks. En dan onze man of onze vrouw, die kunnen, ik lijk daar eigenlijk wel op. Dus moet ik me misschien toch een klein beetje aanpassen van dit of dat. Of ik heb, man zei me ooit van, goh ja, mijn kameraden hebben mij al dikwijls dat gezegd, maar ik vond dat ze toch echt geen gelijk hebben. Maar nu heeft die andere persoon in de cursus dat nog een keer uitgelegd. En nu vind ik toch wel dat het een heel zinnige uitleg is. En het is heel mooi te zien hoe men werkelijk in de cursus de deelnemers elkaar helpen. En we brengen ze samen rondom de kinderen die ze hebben. In het begin waren de cursussen bedoeld voor alle leeftijden van kinderen, dus ouders. Dan had je een heel heterogene groep natuurlijk. Maar we hebben gezien dat ook de vriendschappen tussen de ouders toch gemakkelijker zijn als men dezelfde leeftijd van kinderen heeft, omdat men dan ook dezelfde dingen kan doen. Met een babytje van 3 doet men niet hetzelfde als met een adolescent van 15 natuurlijk. En dus nu zijn de cursussen bedoeld per leeftijd van kinderen. En men neemt deel aan een cursus waarvan men zo een kind heeft. Heel mooi. En iets wat ook heel mooi is, wat ik toch even wil vertellen. In het begin van de expansie waren we ook in China. En daar was een van onze mensen daar om de cursus aan te leren. En plots zegt er een van de ouders, goh Rafael, je kunt je niet voorstellen hoe goed je onze Chinese familie beschreven hebt. En Rafael, een van de stichters, zei maar, dat is een casus van een familie van Barcelona. Maar de familie is echt waar internationaal. We hebben het zoveel keer nadien nog gehoord. De problemen zijn ongeveer hetzelfde. En als men van Jan John maakt of Juan, dan klinkt dat alsof het in onze achtertuin gebeurd is. Het is heel mooi te zien dat we echt broers en zussen zijn over de wereld heen.
Ja, dat was inderdaad eigenlijk een vraag die ik wilde stellen. Zo, de internationale werking, gaat het dan over geuniformiseerde cursussen of zo, die worden aangereikt aan alle verschillende afdelingen? Of gaat elk land daar ook een beetje zijn eigen weg mee?
Ieder land gaat een beetje zijn eigen weg ook. Hè? Want we hebben bijvoorbeeld studiecommissies georganiseerd voor het Frans, voor het Duits, voor het Engels, voor het Spaans. Want iedere case, enfin, de familie is universeel, hetzelfde overal. Maar als men een Spaanse case leest, zal men zien dat men 's middags eet om 3 uur, 4 uur en 's avonds nog eens om 10 uur of 11 uur. Dat kan men niet overbrengen naar België of naar Litouwen of naar Duitsland of naar de Verenigde Staten. Dus de cases worden lichtjes aangepast naar gelang de situatie van ieder land. Hè.
Nou, grotendeels is het toch overal dezelfde case. En bij de case hoort ook wat wij noemen een technische nota. Dat is 4, 5, maximum 10 bladzijden over het onderwerp. Bijvoorbeeld, wat is vrijheid? Wat is discipline? Of hoe kiezen we een school? Enfin, al naar gelang het onderwerp van de casus. Het is ook zo dat in het begin de cursussen 10 cases bevatten. Nu is men gegaan naar 5 cases en doet men het liever over 2 jaar, omdat de mensen zich ook liever engageren voor een kortere periode. Maar er is onlangs tijdens de COVID-periode een heel interessant initiatief geweest. We hebben de cursus Personal Project, dat wil zeggen mijn eigen project, mijn levensproject, dat al een tijdje loopt. En dat in Spanje op poten is gezet, om het zo te zeggen. En de jongeren, dat is bedoeld voor jonge professionelen, dus laten we zeggen 25, 35 jaar, die willen nadenken over hoe ze hun leven gestalte gaan geven. Maar na afloop waren een aantal jongeren toch niet zo tevreden. Ze zeiden, ja, er zijn een heel aantal aspecten die we eigenlijk niet gezien hebben. En we gaan zelf een cursus maken. En omdat het dan toch COVID was en we ook geleerd hebben met de nieuwe methode van videoconferentie te werken, is er nu een personal project nummer 2 voorhanden. En die is werkelijk gemaakt door jongeren uit de 5 continenten. Ieder continent heeft zo zijn bijdrage geleverd. En het eindproduct is echt de moeite waard. En bijvoorbeeld een van de cases die hen heel veel aansprak was: wat doe ik nadat ik een relatiebreuk heb gehad? Want dat heeft een enorme impact. Het is ook een probleem over de wereld. En hoe kijk ik daarnaar? Wat doe ik? Kan ik vermijden dat ik een depressie krijg en zo dingen. Dus voor de rest zijn er ook echt heel fijne hoe bouw ik een vriendschap op? Waar moet ik op letten? Wat is vriendschap bijvoorbeeld? Heel mooi.
De 2 case studies die u nu net aanhaalt, stellen eigenlijk een vraag aan de deelnemers van: wat doe ik na een relatiebreuk? Een case study is de bedoeling vooral dat men het bestudeert en dat er dan daarna over in gesprek wordt gegaan. Is er eigenlijk een antwoord op de vragen die de case studies stellen?
Er zijn, laat ons zeggen, veel antwoorden. In ons persoonlijk hoofd is er soms maar één oplossing voor een probleem. Maar IFFD, de familie, is geen wereld van dogma's. Hè. Het is een leefwereld waar relaties zijn tussen man en vrouw van zeer groot belang. Want zij zijn het voorbeeld in feite voor de kinderen. Er zijn verschillende kinderen die komen. Jongens, meisjes, Dat,
Maar het is ook zo dat de methode op zich is net zo dynamisch. Iedereen brengt in wat hij uit zijn ervaring weet en leert van de anderen van hun ervaring. En het is het samenbrengen van die vele ideeën dat nieuwe inzichten brengt. In het Frans heeft men zo'n uitdrukking: du choc des idées jaillit la lumière. Met het schok van de ideeën komt het licht.
Ja.
En gelijk mijn man zegt, er zijn geen dogma's, er is niet één oplossing. Ook omdat elk van ons andere omstandigheden heeft, anders is opgevoed, uit een andere cultuur komt misschien. Het is zo verrijkend dat men een open oor krijgt voor, mijn idee is misschien supergoed, maar dat van mijn buurvrouw of mijn buurman is ook de moeite waard om over na te denken. En de moderator is, dus degene die de groep leidt, is daar enkel om zoveel mogelijk ideeën te laten komen uit de groep. En dan dat iedereen daaruit neemt wat hij wil.
Dus de bedoeling, als ik het goed samenvat, is eigenlijk dat de koppels erover nadenken en dat ze elkaar wederzijds verrijken.
Dat is de essentie, inderdaad.
Ja.
Het is geen cursus van opvoeding van kinderen.
Mm-hmm.
In feite is het een laten ontdekken door de ouders welke mogelijkheden zij hebben als ouders. En dus uit hun cocon komen, hè, en hun leefwereld confronteren met anderen en zich op die manier verrijken en vooruit kunnen gaan.
Hè. Mm-hmm. Het grappige is dat de moderator zelf degene is die het nog het meest verrijkt naar huis gaat. Dat is ook niet iemand die alles weet. Hè. Niemand weet alles van iets. En door de input van de verschillende ouders, of de verschillende mensen die er zijn, personal projects zijn uiteraard geen ouders, maar gewoon professionele, jonge professionelen. Zeg je, ach god, dat had ik nog nooit ingezien zo. Of tja, ja, dat is nu toch wel nieuw. Of zo had ik het. Ja, dat is een nieuw aspect. En het is echt heel verrijkend. Zelfs na de 10e keer dat men de moderatie van diezelfde case geeft.
Ja.
Hebben jullie dat zelf ook zo ervaren? Dat er, ook als jong echtpaar, dat er perspectieven zijn verbreed? Dat er horizonten zijn overgegaan? Hebben jullie zo'n concreet voorbeeld? Of is het meer het hele proces dat voor jullie deugdoet is geweest?
Absoluut. Ik zal een kleine anekdote vertellen. Op een gegeven ogenblik gingen we toen nog IDF exporteren naar Nederland. En mijn vrouw heeft toen een case geschreven voor de Nederlanders. De familie Dijkstra. En het was een zeer, zeer mooie case. En we hebben die laten lezen aan onze kinderen. En ze riep uit, oh, dat zijn wij! En dat was dus zeer grappig, ze waren daar zeer blij mee. Maar dan werd de case bestudeerd in Nederland door Nederlandse echtparen. En de Nederlanders zeggen, nou, dit kan niet. Die vrouw heeft geen gebreken en de man heeft alle gebreken. Dus het hielp ons uit ons, hoe zal ik zeggen, ikzuchtig zelfbeeld komen.
Het is bijzonder moeilijk om de eigen gebreken op papier te zetten. Maar de case heeft nadien ook niet meer verder gebruikt geweest. Maar het was wel een fijne ervaring. Ik zelf heb een andere anekdote. In Frankrijk was dat al een beetje ouder echtpaar. En de case kwam voordat de man thuis kwam en dan echt niet meer hielp in het huishouden. Hij ging dan in de stoel zitten en naar de tv kijken. En de man van het echtpaar dat aanwezig was, zei plots, maar dat is toch niet moeilijk op te lossen, dat probleem. Die mevrouw die moet gewoon bij haar man gaan zitten en kijken naar het journaal samen. En daarna zal die man wel helpen afwassen. En zei na afloop die mevrouw tegen mij: ja, Marina, nu weet ik wat ik moet doen. Ik moet me gewoon naast mijn man zetten als hij thuis komt. Ja, het is echt heel, heel concreet. Ja. En het gaat over kleine dingen, maar zo is het leven. Het zijn kleine dingen die het leven aangenaam maken. Niet de hele grote discours die ja, in oor in en ander oor uitgaan.
Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld... Ik heb geleerd hoe dat ik niet mocht discussiëren met mijn vrouw. En zeker niet voor de kinderen. Nu, dat is me duidelijk geworden binnen het IFFD. Want we hebben leren inzien dat de kinderen in feite antennes op hun hoofd hebben, sterker dan de antennes van Cape Canaveral van in de tijd. Om te ontdekken waar er disputen zijn tussen mama en papa. En de kinderen willen van nature uit niet kiezen voor nog voor papa, nog voor mama. Hetgeen ze willen is dat mama en papa samen aan hetzelfde zeil trekken, zal ik maar zeggen. Samen projecten maken. En geen verschillende richting uitgaan. Dat is een punt dat zeer duidelijk geworden is in de cursussen, in de basiscursus zelf van het toenmalige IDF.
Mm-hmm. Het is ook leuk als men op voorhand kan nadenken over problemen die zich zeker gaan stellen. Dan heeft men ook wel een betere insteek. Bijvoorbeeld als een adolescent vraagt: goh, mag ik uitgaan vanavond? En dan zegt de papa bijvoorbeeld: ja tot 2 uur. En dan, of laten we zeggen, tot 12 uur. En dan zegt hij: ja, maar nee. Van, ja. En dan gaat hij naar de mama: mama, mag ik niet tot hoe laat mag ik uitgaan? Ja. Misschien tot 2 uur. Maar zo werkt dat niet, hè? Want dan zegt men verschillende zaken aan die adolescent. Dus men kan beter van de eerste keer antwoorden: goh ja, laat me even nadenken, ik ga het met mama bespreken. En dan bespreekt men en dan komt men met 1 antwoord voor dat kind. En dat is veel simpeler. Maar ik denk dat men, als men de ervaring nog niet had, dat men niet zo gauw daaraan denkt dat men dat beter antwoordt en dan eerst discussieert. En daarvoor dienen dus een case dat men op voorhand zich gesteld voelt voor problemen die men nog niet heeft en waar men dan ja, na de rand blij mee is dat men weet: ah ja, nu moet ik zeggen, ik ga dat met mama discussiëren.
Ja.
Jullie spraken over een basiscursus. In totaal zijn er een 8 cursussen, als ik het goed heb, voor de verschillende leeftijden. Is het eigenlijk nodig om te beginnen met de basiscursus, alvorens je kan deelnemen aan een andere cursus, of niet zozeer?
Nee, die politiek hebben we verlaten. Dus we beginnen met eerste stapjes, dan eerst
eerste letters,
eerste beslissingen, enzovoort. Dus...
ongeveer per 3 jaar verschil van leeftijd.
Ja.
Eerste stapjes is van 0 tot 3. Eerste letters van 4 tot 6. Dan heb je eerste conversaties, als de kindjes beginnen te spreken. Dan eerste letters is de eerste studiejaars. Eerste beslissingen is zo van 8 tot 11. En dan heb je nog de pre-adolescentie, de adolescentie en de grootouderscursus.
Ja, die is er ook. Het is weer hoog tijd voor een stukje muziek. We zetten dadelijk ons gesprek nog verder. Ik zou het graag met jullie ook nog even hebben over het niet-confessionele aspect van IFFD.
Oké. Okay.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We gaan graag nog verder in gesprek met Marina en Karel Flips-Robben over het IFFD, International Federation for Family Development, vandaag aanwezig in 70 landen ter ondersteuning van de families. Zeer interessant voor onze luisteraars natuurlijk ook. Hè. Het familieleven is ook voor katholieke gezinnen ja, essentieel eigenlijk, ook in de overdracht van het geloof, om zo te zeggen. Maar het IFFD is niet confessioneel op zich.
Ja, inderdaad. De familie op zich is ook niet confessioneel. Hè. De familie is aan de oorsprong van gans het maatschappelijk leven in feite. Dus de familie bestond voordat de kerk bestond, onder eender welke vorm ook. En we hebben dat ook gezien in de internationale ontwikkeling van het IFFD. We zijn veel in contact geweest met moslimlanden en zij vragen dat we dus cases schrijven voor hen. Dus zij hebben uiteraard een ander geloof dan de christenen, maar de familie staat daarboven. De familie is universeel. Dat is een van de mooie aspecten van ons werk in feite. Hè. Dus,
ja, universeel, werkelijk over alle landen kan men begrijpen dat ze een fijn familieleven kunnen creëren. En ja, de kneepjes van het vak kennen van hoe vermijd ik dit, hoe moedig ik dat aan. Is echt de moeite waard, want een van de epidemies die we nu hebben zijn helaas de echtscheidingen. En ik denk altijd, al wat we kunnen doen om dat te vermijden, is toch echt wel de moeite waard. En ja, het gaat over het diepe menselijke, van hoe maak ik iemand gelukkig? Wat is respect voor elkaar, ook in het geloof trouwens, want het is niet alleen een ander geloof dat sommigen hebben. Het is heel dikwijls, zeker bij jongeren, ook gewoon geen geloof. En vooral het respect dat men voor elkaar heeft en ook het respect voor de kinderen. Een vriendin van mij had een winkel van kleding en ze zei, het is niet te geloven hoe veel ouders in de winkel komen met één of twee kinderen die werkelijk afblaffen. En dan denk ik, ja goed, arme ouders die niet geleerd hebben hoe het ook anders kan. Hè? En arme kinderen vooral. En daarom, er is zoveel te leren, bij te leren, inzichten te verwerven over opvoeden als dusdanig. En geloven kan men maar enten op een goede wortel. De kruin van een boom is eigenlijk het gevolg van het goed voeden van de wortels. Hè? Mm. En het mens zijn is zo universeel en zo ja, van iedereen. Men ziet toch werkelijk het verschil tussen wie een mens is en wie geen mens is. Mm. En we willen gewoon ja, de families echt steunen. Mm. En vooral tussen vader en moeder, dat ze elkaar verstaan, dat ze ook begrip hebben voor de tekorten van elkaar, hè? Want niemand is perfect. En ja, dat men ook weet omgaan van de dag dat er een van de twee vermoeid is en misschien een of ander vervelende opmerking heeft gemaakt. En enfin, er is zoveel om bij te leren. Mm. We hebben een cursus die we vergeten te vermelden zijn, is echtelijke liefde. Liefhebben eigenlijk in als getrouwd echtpaar. En natuurlijk de cursus Personal Project, die is voor ongehuwden. Maar we hebben zelfs 3 cursussen over liefde tussen man en vrouw. Nummer 1 voor de pasgetrouwde, nummer 2 voor als men al een paar jaar getrouwd is, tot, laten we zeggen, 25 jaar huwelijk. En dan een laatste cursus voor de langer getrouwde echtparen, omdat dat een nieuwe fase is waarin bijvoorbeeld de kinderen weggaan plots. En het fameuze lege nest-syndroom komt daar ter sprake. En ja, het is mooi te zien dat in ieder daar wel iets van opsteekt.
Ja. Als men spreekt over confessionaliteit of niet-confessionaliteit, het is zoals mijn vrouw zegt, de familie zou in feite een school van liefde moeten zijn. Door de jaren heen. Dat is ook datgene wat de kinderen vragen van hun ouders. Ze willen een voorbeeld van liefde. En op die manier wordt de familie ook een school van deugden. Als de ouders deugden beleven, zullen de kinderen ook gemakkelijker de deugden kunnen beleven. Want kinderen leren met hun ogen en met hun oren. Het is niet omdat ze hier of daar een boekje gelezen hebben dat ze weten wat ze moeten doen of laten. Zij leren het uit het gedrag van hun ouders, uit het gedrag van hun broers en zussen samen. Het is een levende school van liefde.
Ja, het is ook mooi te zien dat we als ouders zoveel invloed hebben op de kinderen. We kunnen natuurlijk klagen over andere invloeden die we nu hebben in de maatschappij, die dikwijls echt negatief zijn. Maar de grootste invloed die er is op onze kinderen zijn toch wij als ouders. En dat is echt heel, heel mooi. En hoe bijvoorbeeld een barmhartige vader, die zal veel gemakkelijker een beeld ophangen van hoe God de Vader is. En het is uit zijn bekommernis om zijn kind dat het kind zich überhaupt kan voorstellen hoe God de Vader is. Zonder dat daarover direct gesproken wordt. Maar men begrijpt veel beter het bovennatuurlijke als de familie goed draait.
Jullie hebben dus een internationale werking. Dat is al verschillende keren aangehaald. Ik zie hier dat het laatste internationale congres dat doorging in Londen in 2019 als titel had Family, the Face of Humanity. Toch wel een mooie samenvatting van veel wat jullie nu vertellen. Er zit ook een nieuw internationaal congres aan te komen in 2023, als ik het goed heb.
24.
In de Filipijnen. Maar ondertussen hebben we een digitaal congres gehad, nu dit jaar, dat we de titel gegeven hebben Love Talks. Ik geloof dat er in totaal een 40-tal kleine conferenties gegeven zijn door mensen uit de meest diverse landen. Uit de Verenigde Staten, uit Italië, uit Spanje, uit Engeland, uit te veel om op te noemen in feite. De COVID heeft daar natuurlijk onder meer voor gezorgd, maar het is
Het was heel mooi, want die talks zijn uiteraard op voorhand opgenomen en zijn dan begin juni uitgezonden. Die hebben iedereen tussen de 10 minuten en de, laten we zeggen, 30 minuten duurt dat. Maar de eerste dag dus van wat we het begin van die conferentie, enfin van dat congres genoemd hebben, waren er 10.000 mensen ingeschreven. En intussen kan men nog altijd inschrijven. Het kost €25 om het geheel te kunnen beluisteren. Men kan nog luisteren tot 5 december. En men zet dat op wanneer men wil, hè. Als men s'avonds een paar uur tijd heeft, dan kan men er 3, 4 beluisteren en s'anderendaags nog eens een aantal. En ze zijn getiteld, zodat men kiest wat het meest aanspreekt.
En het is in 2 talen, in het Engels en in het Spaans. En men kan de ondertiteling bij het Engels of het Spaans dus kiezen, hè. Dus
men kan altijd alles ondertitelen, dus ook Engelse toespraken kunnen nog eens ondertiteld worden. Want sommige sprekers hebben toch een licht accent. Het is dikwijls gemakkelijker als men dan ook nog eens geschreven ziet. En
de sprekers die dan aan bod komen, zijn dat mensen die onderlegd zijn in pedagogiek? Of zijn het meer getuigenissen? Wat voor sprekers komen er zo aan bod?
Oh, van allerlei soorten. Er is een spreker die veel succes gehad heeft. Is een jonge psychiater, een dame. Marianne Rojas. Iemand die zeer veel ervaring heeft met het, hoe zal ik zeggen, ja, oplossen van familiale problemen in haar praktijk. Zij is in feite zelf een leerlinge van haar eigen vader, die een grote specialist is voor in zaken huwelijksproblematiek. Er zijn medici verder, biologen, gewoon vaders en moeders die gesproken hebben. Als koppel ook. Hè.
Ja, er zijn ook schrijvers. Die Marianne Rojas heeft een boek geschreven, bijvoorbeeld, dat in de kortste keren, ik geloof, 24 edities heeft gekend wereldwijd. Ja. Is ook vertaald naar het Engels. Meg Meeker is ook een heel bekende schrijfster. Mm. De meeste zijn toch wel professioneel en ergens in het domein van psychologie of pediatrie. Is ook Meg Meeker is een pediater. Maar ja, het is bijzonder interessant, echt waar. Het zijn ook mensen die werken voor bijvoorbeeld een interessante interventie is van iemand die jongeren coacht en die vanuit die ervaring spreekt. Enfin, het is heel divers. Maar ja,
universiteitsprofessoren.
Het zijn alleszins telkens mensen die weten waar ze het over hebben. Niet zomaar iemand die men, bij wijze van spreken, op de hoek van de straat geïnterviewd heeft.
Nee. Ja. En grote aandacht gaat naar de ondertitel van het congres. Dus de hoofdtitel is Love Talks, gesprekken over liefde. Maar de ondertitel is Sexuality and Affectivity. Dus seksualiteit en affectiviteit. Dus zeer actuele thema's in feite.
Maar dus men kan nog altijd inschrijven, men heeft nog een ganse maand, iets meer zelfs om het te beluisteren. €25 is nu ook niet het einde van de wereld. En men zet dat op wanneer men wil en men zet het ook terug af wanneer men wil.
Mm-hmm. Ja, uit ons hele gesprek leid ik eigenlijk af dat iedereen die een aangename cultuur, om zo te zeggen, in zijn familie, een cultuur van liefde wil bewerkstelligen, bij jullie terecht kan. Hè? Dus het maakt echt niet uit van welke achtergrond je komt, welke politieke strekking. Het is voor iedereen eigenlijk. Hè?
Serieus.
Ja, en dan is het misschien toch interessant om nog even stil te staan bij het concrete aanbod hier in België. Momenteel loopt er een personal project cursus die al bezig is en die waarschijnlijk niet meer echt, waarvoor het niet echt meer mogelijk is om aan te sluiten. Maar in januari zit er ook een nieuwe cursus aan te komen. Hè?
Ja, een hele mooie cursus voor ouders met babytjes van 0 tot 3 jaar. Dus de First Steps cursus, die gaat in Leuven zijn. En het gaat in het Engels zijn, omdat men dan toch een breder publiek kan aanspreken. Maar ik vermoed dat de meeste mensen toch wel Vlamingen gaan zijn. Maar dat is altijd met veel enthousiasme dat de jonge ouders, ik zou zeggen, met wat men zegt, een wit papier terug kunnen beginnen. En, het is een nieuw kindje waar men eigenlijk nog niks mis mee gedaan heeft. En waar men dan echt met veel moed en steun van elkaar kan aan werken.
Mm-hmm. Ja, hoe kan men zich daar eigenlijk voor inschrijven? En is er ergens ook meer informatie te vinden van de momenten, van de samenkomsten?
Ja, het simpelste op dit moment is gewoon een mailtje te sturen naar info@iffd-, geen underscore, maar een gewoon streepje, belgium.be. Belgium, omdat we in België tweetalig zijn en om dan niet ene Belgiek en de andere België te moeten hebben we gekozen voor iets wat Belgium. We alle twee kunnen gelukkig mee zijn. Belgium dus. iffd-belgium.be info@iffd-belgium.be
We hebben ook nog enkele minuten de tijd om stil te staan bij enkele zaken die door het IFFD in gang gezet zijn. In Italië is er ook een soort beweging ontstaan die familieinitiatieven ondersteunt en die is ontstaan vanuit het IFFD. Het IFFD is niet politiek, maar heeft wel een zekere invloed, hè, op de politiek.
Wel, we hadden via een vriendschap ontwikkeld met een politieker uit de regio Veneto in Italië. De man is spijtig genoeg ondertussen al overleden. Maar hij heeft een soort protocol gemaakt, samen met ons, over de familie en wat men voor de familie kan doen, van kleins af aan tot ouderlingen in de maatschappij, in de politiek. En dat protocol, zal ik maar zeggen, is nu onderschreven door een ontzettend aantal landen, steden, gemeenten, in Zuid-Amerika, in Noord-Amerika, ook in de Oost.
Ja, in heel diverse landen. En de bedoeling is niet van rechts of links of midden of wat dan ook te kiezen, maar dat de politiek nadenkt over hoe steun ik mijn families in mijn dorp, in mijn land, in mijn regio, met publieke initiatieven. Dat kan dan gaan van er voldoende banken zetten, maar ook bijvoorbeeld het openen van ruimtes in de buurt van een bejaardentehuis, waarbij dat bejaarden kunnen omgaan met jongeren, met hun kleinkinderen, maar ook met andere kinderen. Heel diverse dingen. Nadenken over de politiek van ondersteuning van de families. Inderdaad, de politiek beschikt over geld ook, hè, om dingen te subsidiëren of mogelijkheden tot het nemen van vakantie of van vrijaf om bijvoorbeeld voor zijn ouders te zorgen die plots ziek zijn of een kind dat plots ziek zijn. Enfin, België heeft daarin al een hele grote weg gelegd, maar men leert vooral van de inventiviteit van elk land die ieder jaar met nieuwe ideeën komen.
Ja. Over die Veneto Declaration is er nu trouwens binnen de Verenigde Naties een congres. Men kan dat opzoeken via de website familyperspective.org. Dus family, dus in het Engels family, perspective in één woord, .org. Dat congres gaat door effectief, maar ook via webinar, geloof ik. Hè?
Ja, ja, men kan het volgen.
Mm-hmm. Men kan eraan deelnemen. Ja.
Een vraag die ik jullie toch nog wil stellen. De tijd zit er bijna op, maar jullie zijn ouders, grootouders. Jullie hebben de IFFD al heel lang in jullie leven. Jullie zijn er al heel lang bij betrokken. Jullie spreken op een heel mooie manier op het belang van een liefdevol gezin, van een cultuur van liefde waarin de kinderen kunnen opvoeden om zo eigenlijk sterke mensen te worden in de samenleving. Het is geen eenvoudige vraag, maar ik wil ze jullie toch stellen. Hebben jullie allebei zo een gouden tip of iets dat jullie toch vanuit jullie rijke ervaring zouden willen meegeven? En dat kan bij jullie allebei iets anders zijn. Hè? Mm-hmm. Wat is er belangrijk voor zo'n liefdevol gezinsleven?
Ik zou zeggen als man, geduld hebben. In het leven met de vrouw en met de kinderen. Dus het leven is lang. En het creëren van goede gewoontes, van deugden in feite, is een levenslang werk. En dat begint bij jezelf. Via het familieleven leert je je eigen gebreken kennen. En krijgt je de hulp om je eigen gebreken af te bouwen. Dat is, als ik een tip mag geven, dat is de mijne.
Ik ben het helemaal eens met mijn man. Mijn grootvader zou nog aan toegevoegd hebben geduld en doorzettingsvermogen. Het is, zoals mijn man zegt, een familieleven is niet een werk van één dag of van 5 jaar. Het is totdat we sterven. En pas dan kunnen we zeggen van ja, kijk, we hebben ons best gedaan. Het is misschien niet allemaal gelukt, maar goed, het is toch min of meer gegaan. En ja, voor al de rest moet je ons verontschuldigen. En, ja. Maar het is mooi als je ziet dat... dat de kinderen in slagen van ook gelukkig te zijn. En, ja, en ook ja, toch dingen mee te nemen, kleine dingen. Maar ik bedoel, goede gewoontes die men in de familie ingebracht had. En, ja. Laatstelijk was ik heel getroffen, want een van onze jongere kinderen heeft nu iemand leren kennen. En ze zei heel fier, ja mama, mijn vriend die lijkt echt op u. Ik vond dat een heel groot compliment dat ze die dan ook gekozen had. Ja, zo evident is het ook allemaal niet. En het deed me plezier, maar ja, geduld en doorzetten en blijven volhouden.
Karel en Marina, heel hartelijk bedankt voor dit mooie, inspirerende gesprek. We zetten zeker ook nog de contactgegevens op onze website, zodat de mensen bij jullie terecht kunnen komen voor de cursussen die er nog aan zitten te komen. En heel veel vreugde hè, met het mooie werk dat jullie doen.
Dank je wel.
Dank je wel. Dank je.